Arnoud.
Ja, ik heb een...
zeg het eens.
Ik heb een vraag en ik heb er het antwoord niet op.
Oh.
Maar ik wil hem toch stellen.
Nou, je mag even naar de wc hoor. Als... Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en in deze aflevering, even spieken, nummer 129 alweer, zit ik met Jurriaan Ubachs.
Hallo.
Arnoud Wokke.
Hoi.
En Jelle Stuip.
Hoi.
En ik heb dus dat laatste twee uur dit in mijn hoofd. En dat is omdat het voorbereidingsdocumentje had Arnoud de titel I have the Tiger boven gezet.
Nee.
Dus, nee,
dat heeft Jur gedaan.
Heeft Jur dat gedaan? Oké, sorry. Nice. Dus dat zit in mijn hoofd. En waarom I have the Tiger? Niet omdat we het willen gaan hebben over goede ethisch muziek. Dat kunnen we ook een keer doen. Maar juist over Intel's Tiger Lake. Want met al het geweld van AMD de laatste tijd zou je misschien bijna vergeten dat Intel natuurlijk echt wel aan de weg timmert en dat er ook wel wat goede dingen te melden zijn, buiten natuurlijk de kritiek en de dingen die we hebben besproken op het gebied dat ze achterlopen met bepaalde dingen. Want ze hebben hun nieuwste Tiger Lake laptop CPU's aangekondigd en dat ziet er wel best wel als een grote stap uit. Daar gaan we het zo meteen met Jelle over hebben. Maar eerst de highlights. En ik begin eventjes bij Jur. En voordat ik het voorbereidingsdocumentje had bekeken, wist ik gewoon al waar dit over moest gaan deze week.
Ik wist het ook.
Niet anders.
Ik wist het ook.
Ja.
Ja, Tony Hawk's Pro Skater inderdaad. Hele toffe game. Nee, ja, we zitten natuurlijk al heel lang uit te kijken naar alles wat te maken heeft met PlayStation 5 en Xbox Series X, dan wel S. En die dan wel S is nu officieel, die is aangekondigd en heeft ook als allereerste van de next-gen consoles een officiële prijs meegekregen op €299, dan wel dollar. En daarmee is eigenlijk een soort van eerste referentiepunt gemaakt voor ja, later dit jaar. Want om even te benadrukken, de prijs van de Series X en de PlayStation 5 zijn allebei nog niet bekend. Maar goed, nu we deze weten, kunnen we natuurlijk redelijk, en zeker aan de hand van de eerder vrijgekomen geruchten, wat gokjes gaan wagen waar de Series X gaat belanden.
Dat, en nou, dat is volgens mij, als ik het een beetje lees, zo 499 ligt het in de lijn der verwachting.
Ja, dat is wel inderdaad wat er dan verwacht wordt. Daarvoor krijg je dan ook wel een betere console. Want de Series S is wel degelijk een next-gen console, maar wel een die eigenlijk bedoeld is om 1080p uit te poepen. Hij kan hoger, hij kan tot volgens mij 1440p en dan eventueel nog upscaling naar 4K. Maar het is een console met in het achterhoofd mensen die nog niet op 4K willen spelen of kunnen spelen. En die op die manier toch redelijk veel van de voordelen van de Series X ook kunnen ervaren voor minder geld. En die voordelen zijn bijvoorbeeld snelle SSD, die zit erin. Wel kleiner dan die van de Series X. De Series X krijgt 1 terabyte, deze krijgt 512 gigabyte. Dus dat soort dingetjes moet je wel rekening mee houden.
Hoe groot is een beetje moderne, want dit wordt nog eens next-gen games ook, maar als jij games op je consoles installeert, hoeveel gig moet je daarvoor downloaden?
Nou ja, de grotere games op de PlayStation 4 zitten allemaal rond de 100 gig. Sommige zelfs al wel daarboven. Dus je kunt er natuurlijk vanuit gaan dat games zijn over het algemeen door de jaren heen steeds groter geworden. Dus het zou mij niet verbazen als we richting de 200, 250 gig gaan. En dan zou dat best wel eens een beperkende factor kunnen worden natuurlijk.
Dan kan je maar voor mij twee spelletjes installeren.
Wat zei je?
Dan kan je dus maar twee spelletjes installeren.
Dat is nog even de vraag. Dat is nog even de vraag inderdaad. Kijk,
weten we al of die SSD dan vervangbaar is? Want dan zou je eventueel de goedkope console kunnen kopen en dan een snellere of een grotere SSD er zelf in kunnen zetten.
Ik weet niet zeker of er officieel iets over bekend is, maar dit klinkt een beetje als...
Ze hadden volgens mij wel bij de duurdere versie gezegd dat je hem kon uitbreiden, toch? Dat er een soort uitbreidingsmogelijkheid ging komen. Maar of het bij deze... Heeft deze dan ook geen schijflader meer, neem ik aan?
Nee, het is een digital-only edition inderdaad. En dat is wel interessant, want Microsoft is dus heel duidelijk met zijn digital-only edition naar een andere doelgroep gegaan. Want kijk, voor ons is 4K-gamen nu in principe normaal geworden. We verwachten niet anders dan alles wat we nu spelen, dat we dat in 4K kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel markten in de wereld waar dat nog lang niet zo is. Waar de penetratiegraad van 4K-televisies en monitoren veel lager ligt dan in Nederland en omliggende landen. Dus in die zin heeft Microsoft daar heel slim naar gekeken. En dat... PlayStation heeft natuurlijk de prijzen nog niet bekendgemaakt, maar het is al wel duidelijk dat behalve dan die schijfladen, is de PlayStation Digital in principe gewoon identiek aan de normale PlayStation 5. Dus een dermate groot prijsverschil, zoals je tussen de Series X en de Series X en S zal zien, zal niet te zien zijn bij PlayStation 5 en PlayStation 5 Digital.
Dit is echt wel, ja, nogmaals, ik ga niet zeggen dat €300 weinig geld is. Ik bedoel, dat is maar als je kijkt voor een nieuwe next-gen console. Ja. Ik ben absoluut gezien, het is nog steeds €300. Dan vind ik het super scherp geprijsd inderdaad. En je ziet ook natuurlijk dat tv's tegenwoordig ook zelf al heel veel tijd stoppen en processing power en upscaling en zo. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe mooi een next-gen game op de Series S op een, weet je, met goede upscaling op een 4K-tv. En dat dan een keer naast native. Dat moeten we eigenlijk op de redactie gewoon maar gaan testen en naast elkaar houden. Want ja,
zeker.
Hoe groot is dat verschil dan inderdaad?
Ja, nou ja, zeker. Kijk, je zal wel wat verschillen natuurlijk gaan merken. Want nee, niet alleen een kleine SSD, maar heeft ook gewoon... volgens mij op het gebied van CPU zijn ze gelijk, maar op het gebied van GPU heeft hij 3 keer minder rekenkracht. Nee, goed, is ook logisch, want hij heeft minder nodig, hoeft geen native 4K te doen. Maar ja, dat zal uiteindelijk wel gevolgen gaan hebben natuurlijk. Maar waar ik eigenlijk meer benieuwd naar ben, is waar nou de Series X gaat vallen als je zeg maar een heel lijntje van de Xbox platform maakt. Dat moet je echt zien, dat zeg maar ik zelf ook steeds, als één platform. Dus de Xbox One gaat en de Xbox One X bijvoorbeeld, die gaan niet ineens verdwijnen als straks de Series te zijn. En waar nou de Series X, de Series S gaat vallen tussen de Xbox One X en de Series X in. Dus waar op die lijn zit die dichter bij de One X, zit die dichter bij de Series X. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want ja, we noemen het wel een next-gen console, maar dat voelt tegelijkertijd een beetje aan als een soort van veredelde current-gen console. En dat doe je hem tekort mee. Maar ja, hij valt daar natuurlijk ergens tussenin.
Ja, het idee van next-gen consoles en nu gooi je veel geld op tafel en heb je een bak nieuwe moderne hardware liggen, dat wil je niet weten. En nu zit je, ja, dat is het natuurlijk. Het is een compromisapparaat.
Ja, en dat was natuurlijk in zekere zin, hè, we hadden natuurlijk de Xbox One, toen kwam de Xbox One S en de Xbox One X was eigenlijk soort van een next-gen console. Als in, het maakte de consoles die we hadden op dat moment sterker dan dat we hadden. Alleen, ja, zo werd het natuurlijk niet in de markt gezet. Het werd gezet als een soort van evolutie van de Xbox One. Maar ja, in zekere zin, het is een beetje what's in a name. Dit zou je ook kunnen zien als gewoon weer een evolutie van de Xbox One. Zeker omdat in ieder geval het eerste jaar heel veel van de games die uitkomen, zowel op Xbox One als op de Series gaan draaien. Dat maakt volgens mij niet eens uit. Je kan gewoon hetzelfde schijfje kopen en dan staat erop optimized voor Series X. Ja, maar het draait dus ook gewoon nog op een One X. Dus waar nou die nuances gaan liggen tussen hoe die draait en wat het allemaal kan op welke machine, dat wordt nog heel interessant.
Ja, ik denk, en dat hoop ik ook, dat het heel erg in die storage gaat zitten. Want je zegt zelf, die Xbox One X was eigenlijk het bestaande wat we hadden, maar dan sneller zodat je hoge resoluties kon doen.
Ja, 4K.
En 4K, wat nu natuurlijk een speerpunt is van die next-gen consoles, is we gaan die opslag zo enorm rap maken, dat we qua streaming werelden veel grotere werelden kunnen maken, geen laadtijden. Ik heb daar, dat is nog steeds mijn grote vraag, oké, wat gaat dat doen voor gameplay en immersiveness van die werelden. En dat is natuurlijk iets wat je met puur een snellere GPU of CPU niet gaat krijgen. Dit is wel echt een architectuurniveau ding van oké, we gaan echt iets doen met die opslag. En dat zit dus volgens mij wel ook in die goedkopere Series S, want die heeft wel die snelle SSD.
Ja, en als het daarvan af gaat hangen en als dat zeg maar daadwerkelijk gaat doen wat wij er allemaal van verwachten, wat PlayStation 5 natuurlijk ook gaat doen, dan heb je best kans dat je inderdaad met de Series S wel die next gen gevoel krijgt. Maar of dat op alle andere vlakken ook zo gaat zijn, ja, dat valt af te wachten en vooral dat valt af te testen.
Ja, en trouwens ook nog eventjes, dat ding is tiny.
Ja, hij schijnt inderdaad heel klein te zijn, ja.
Je zag een foto met een controller van de Xbox er tegenaan geleund. En het was,
oh, die foto heb ik niet gezien. Ik heb alleen dat ding los gezien, dus ik miste de referentie inderdaad.
Oh, voor mij is hij 2,5 controller hoog en 1,5 controller breed, zeg maar ongeveer. Het is echt een heel compact, ja.
Zo een eenheid van formaat is dat, ja.
Nou ja, als ze ergens anders in de wereld met feet en zo meten, dan vind ik dat je
ook
gewoon...
Ja,
maar voeten meten we gewoon in controle.
Hoeveel bananen is het? Dat is de universele standaard, Wout.
Ja, maar dat ligt aan de kromming van de banaan natuurlijk, Jelle.
Oh ja, akkoord.
Maar wat ik vooral ook wel grappig vond, is dat volgens mij... Er kwam een leak uit hierover. Ja. Toen heeft het Twitter-account van Xbox is er heel snel op ingesprongen. En ze hebben eigenlijk gewoon, ja, they went with it, zeg maar. Toen hebben ze ook maar meteen, hadden ze best wel wat dingen klaar liggen. Dus het heeft ook niet te lang kunnen rondzingen of in de geruchtensfeer kunnen hangen. En dat vond ik op zich ook wel goed. Dat ze meteen zeggen, nou jongens, oké, it's out there. Laten we dan maar gewoon nu meteen eventjes er officieel wat over zeggen.
Ja.
Ja, dat vond ik zo raar is.
Ik vond het echt super raar, want aan de ene kant dacht ik, dit zal toch niet. Ik kan me niet voorstellen dat een groot bedrijf als Microsoft bij het eerste en het beste leakje zegt, nou weet je wat, we gooien alles maar online. Dat klinkt ook niet heel logisch. Maar aan de andere kant, ja, het was wel om 9:30 Nederlandse tijd. Dus in Amerika was het op dat moment zondagnacht 12:30 of zo. Dus,
maar wat geleakt was, was natuurlijk ook al marketingmateriaal. Dus ik bedoel, en het is niet zo heel lang meer voordat die dingen eraan komen. Dus ik kan me ergens voorstellen, als zij het idee hadden, goh, we doen dit volgende week en het stond al klaar, dan is het natuurlijk een kleine stap om het dan iets naar voren te halen.
Ja, en wij weten natuurlijk ook hoe dat soort dingen werken. Hè. Kijk, op een gegeven moment zitten er meerdere redacties op diezelfde info. Ja, en je hoeft er maar een paar te hebben die zeggen van, ja, sorry, maar wij gaan dit laten staan. En dan kan je als Microsoft, denk ik, misschien maar beter gewoon zelf de regie in handen nemen. En zeggen, weet je wel, we gooien alles wat we hebben online en we maken nu, dit is nu het momentje dan. Ja, je kan alles wel tegen. Kijk, zelfs voor de officiële aankondiging van Microsoft had iedereen eigenlijk al meteen zoiets van, oh ja, dit is wel legit, want het kwam van zeer betrouwbare mensen op social af en verschillende websites die ook redelijk betrouwbaar gelden. De beelden die getoond werden zagen er allemaal heel betrouwbaar uit, dus ja, het was zo kat in het bakkie dat als nu Microsoft dat ontkent, zou het ook nergens op slaan, want dan ga je het nu ontkennen en dan moet je het binnen een paar weken alsnog aankomen. Oh, grapje, het was wel waar. Ja, dat kan ook niet, dus ja, ik vind het op zich, het verrast me niet heel erg hoe ze het gedaan hebben. Ik denk niet dat je heel anders kan eigenlijk.
Maar nog even als staartje hieraan, Jur. Wanneer verwacht jij dat Sony dan eindelijk met die prijsonthulling komt? Want dit moet een beetje in november moet dit in de winkel gaan liggen volgens mij. Is het idee voor de feestdagen. Dus we hebben niet heel lang meer.
10 november toch? Volgens mij, ik weet niet of het ook in de officiële aankondiging zat. Maar in ieder geval in de geruchten kwam er ook een datum bij dat die geloof ik maar 10 november uit zou komen.
Maar dan hebben we dus gewoon nog 2 maanden. En we weten niet wat die kost.
Nee, klopt. Sony heeft een hele tijd geleden aangekondigd dat er op 9 september een persconferentie of een moment zou zijn rond PlayStation 5. Daar heb ik sindsdien eigenlijk niets meer over gehoord. Dus ik moet zo even kijken, want wij nemen dit natuurlijk ook op 9 september. Dus ik moet straks even rond gaan kijken of er vanavond inderdaad iets te zien zou zijn. Maar zo niet, dan verwacht ik dat moment toch wel erg snel in de komende tijd. Want ja, mensen willen inderdaad pre-orders gaan plaatsen en dat soort dingen allemaal.
Centjes sparen, zakgeld opzij zetten.
Ja, en met nog 2 maanden moet je dan toch wel een keer wat gaan doen. Maar
ik heb nog maar 8 weken zakgeld, ja.
Maar we hebben het volgens mij een hele tijd geleden al een keer gehad over de te verwachte prijsoorlog tussen Xbox en PlayStation. En die kijken natuurlijk allebei een beetje de kat uit de boom. Nou ja, Microsoft heeft vrij goed gezien dat hun propositie voor de Series S niet echt een concurrent zou hebben aan de kant van Sony. Ja. Dus die prijs kun je vrij veilig bekendmaken. Maar ja, de PlayStation 5 tegenover de Series X blijft natuurlijk wel een dingetje. Ik geloof dat de analisten nu verwachten dat de Series X 499 zal zijn. En dat PlayStation om daar dus onder te gaan naar 449 gaat of iets dergelijks. Volgens mij zijn dat de laatst genoemde bedragen.
Man, wat gaan ze daar weer geld op moeten toegeven?
Volgens mij hebben we
heel veel.
In juni of zo, of in mei of in april, hebben we op Slack een soort van voorspellingspolletje gedaan onder redacteuren. En voor mij had ik daar ingezet op 4,50 en 5,50 voor de zonder schijfladen en met schijfladen. Dus ik hoop zo dat ik gelijk 5, krijg. 5,
ja. Huh? Ja, maar als je dus ziet wat je... Het is dus een moderne AMD Zen 2 CPU. Het is een next-gen videokaart die nog uit moet komen. Als we nu zien dat de next-gen videokaarten van Nvidia, die misschien een beetje op dit niveau gaan zijn, een beetje 3070 of zo, daar betaal je al €500 voor. En dan krijg je nog een supersnelle SSD en CPU. Nogmaals, ze kunnen natuurlijk nul marge draaien. Maar het laat me wel weer eens zien dat het niet echt een lucratieve business is om alleen maar consoles te verkopen. Daar ga je niet mee.
De wedstrijd die nu eerste 2 jaar na de release van een nieuwe console, die wedstrijd heet gewoon het vergaren van een installbase. En dat gaat helemaal niet over winst of überhaupt. Weet je, dat ding gaat heel erg verlies leiden. Ja, precies dat. Investeren en zorgen dat je games kan verkopen op een ding.
Maar ja. dan is zo'n Series S toch gewoon een heel slim apparaat. Want je kan dan alleen maar spelletjes kopen via de Microsoft Store, toch? Dus aan ieder spelletje dat je koopt, verdient Microsoft weer geld. Dus,
nou kun je natuurlijk wel...
Verdienen ze harder gewoon die console terug dan met een X.
Ja, maar je kunt natuurlijk wel nog steeds gewoon game keys kopen en die dan inwisselen in de Microsoft Store. Hè? Dat kan nu ook gewoon op de Xbox One. Dus dat zal waarschijnlijk ook dan nog wel kunnen.
En sowieso, ook al kan je fysieke schijfjes in je console kwijt, ik ken ook toch echt wel heel veel mensen die ook al over zijn gestapt op digitaal wat makkelijker. Arnoud.
Ja. Ik heb een vraag en ik heb er het antwoord niet op. Maar ik wil hem toch stellen.
Nou, je mag even naar de wc hoor, als moet. Wat is je vraag?
Nee, mijn vraag is, hoe moet Huawei verder? Want deze week werd bekend dat Samsung gaat stoppen met het leveren van geheugen. En ook van schermen trouwens. SK Hynix doet hetzelfde. Die leverde al geen schermen, maar wel geheugen. En daarmee wordt het toch wel een beetje precair. Want TSMC levert niet meer. Dat zijn processors. En nu valt er alweer een belangrijke leverancier weg voor Huawei. En rond de onderdelen van deze fabrikanten hebben ze wel grotendeels hun telefoons gebouwd. Dus ja, hoe ze verder moeten, hoe ze nu hun telefoons gaan maken, dat is me totaal niet duidelijk. En,
nou ja, ik denk dat je dat ook, dat misschien dat ook daar het antwoord in verborgen zit. Niet?
Ja.
Is dat niet het antwoord? Dat is toch het hele idee ook een beetje, heel simpel, maar zoveel druk, een beetje pesten zou je kunnen noemen, economische world powers die aan pesten. Maar ja, als je dit allemaal bij ze wegneemt, productiecapaciteit, toeleveranciers, op een gegeven moment kom je op het punt dat je zegt, wij kunnen dat product niet meer bouwen.
Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk ook dat dat moment inderdaad dichterbij komt in het boardroom van Huawei, dat ze zeggen, nou, we moeten hier misschien de stekker maar uittrekken, want als onze eigen processors, die afkomstig zijn van TSMC, er niet meer in kunnen zetten, en we mogen alleen maar schermen inkopen in China, kan hoor. BOE maakt volgens mij tegenwoordig prima schermen. Alleen ik weet niet of die de capaciteit hebben om het marktaandeel wat Huawei heeft, om dat te ondersteunen. Dat is, bedoel, dat zijn er tientallen miljoenen per kwartaal.
Je moet naar B- en C-tier leveranciers toe gaan nu. En ze wilden natuurlijk juist heel erg dat high-end spel meespelen. Dus tuurlijk kan je waarschijnlijk elk onderdeel wel ergens ingekocht krijgen tegen minder kwaliteit. Maar ben je dan nog bezig waar je mee bezig bent?
Kijk naar onze nieuwe 28 nanometer sok. Ja, daarmee kan je niet meer aankomen als je telefoon 1000 euro is, denk ik. Dus ja, het is een lastige vraag. Het komt natuurlijk allemaal door het handelsverbod van de Verenigde Staten. Wat is uitgebreid onlangs en daardoor mogen leveranciers niet meer leveren. Maar dat heeft nu dus echt, dat gaat nu echt grote gevolgen hebben. De P40, die kwam nog wel uit. En de Mate 40 komt in elk geval ook nog. Dat hebben ze al aangekondigd. Die komt deze maand. Alleen wat er daarna gebeurt, ja, dat is anyone's guess. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik zie ze trouwens wel. Ik zie ze down the line wel terugveren.
Denk je?
Kijk, nou ja, als je nu al kijkt, je zegt over BOE. Hè? Vroeger moest je voor je schermen altijd buiten de grenzen van China. Ja. Maar daar wordt nu echt enorme stappen gezet op kwaliteit. Geheugenchips kun je dan bij Chinese boeren vandaan. Kijk, het grootste probleem is dat ze geen fab hebben. Ze hebben geen moderne chipbakker. Ja. En dat is denk ik voor de hele wereld wel een probleem. Dat gewoon eigenlijk op dit moment TSMC is. Dus ik denk dat meer concurrentie daar goed is. En het zou me niks verbazen als China, als met zijn hele staatsapparaat gewoon miljarden gaat pompen in het opzetten van een domestic chipindustrie. Daar ben je zeker een tijd mee bezig.
Dat doen ze zeker
maar
al.
Denk je niet dat ze daar al lang mee bezig zijn?
Ja.
Maar dat misschien wel opvoeren. Want uiteindelijk zien ze natuurlijk ook bij China nu, ja, dus als wij de controle willen houden over onze eigen economie en productie, dan moeten we dus alles in het land zelf kunnen gaan doen. Dan mogen we niet meer afhankelijk zijn. Ja, daar heb je een tijd voor nodig om op dat niveau te komen. Ja. Maar ik zie ook niet voor me dat ze bij de pakken neer gaan zitten. Oké, nou ja, dan heeft meneer Trump gewonnen. Dan doen we dit allemaal niet meer.
Nee, dat lijkt me ook niet. Maar het is wel, ik vind het, dus afgezien van het hele geopolitieke vraagstuk en spionage en China en weet ik veel wat, vind ik het gewoon jammer voor de smartphone-markt dat dit gebeurt. Want Huawei was echt net Samsung het vuur aan de schenen aan het leggen. Niet alleen in aantallen, maar ook gewoon in de manier waarop ze hun telefoons kunnen verkopen. Dus alle kanalen die ze hebben en ook de hardware die ze erin stoppen. Huawei heeft de nieuwe race geleid naar grotere camera's. Waar we nu de vruchten van plukken. En of dat inderdaad ook betere camera's oplevert, dat is natuurlijk een vraag voor een andere keer. Maar het is in elk geval wel interessant om te zien. En ze, op die manier hebben ze wel vernieuwingen in de markt gepusht. En als dat wegvalt, dan zie ik dat niet iemand echt één op één overnemen. Ik weet niet wie die rol kan
hebben.
Sterker
nog, voor mij het marktaandeel van partijen als LG en Sony, dat is ook wel tijddalende. Ja. Dus uiteindelijk wordt de Android-telefoonmarkt wordt Samsung.
Ja, nee, ja, je hebt Xiaomi en Oppo-merken.
Ja, maar die verdelen dan de rest, ja, zeg maar. Als je kijkt naar echte grote spelers, voor mij wordt het dan echt heel simpel. Als je een telefoonwinkel voor de gemiddelde persoon inloopt, wil je een iPhone of een Samsung.
Ja.
En als je er wat meer van af weet en wat voorkeuren heeft, dan kun je dat zeggen, doe mij maar een Oppo of een OnePlus of iets anders. Waarvan dan maar de vraag is of je die, of een Pixel, waarvan dan maar de vraag is of je die in lokale winkels gaat zien of dan online je toevlucht moet zoeken. Maar het wordt er niet spannender op, nee.
Dus dat is jammer. Maar het echte antwoord heb ik dus niet. Ik heb geen idee. Dus als Huawei luistert en denkt, nou, van Arnoud horen het antwoord wel hoe we verder moeten gaan. Helaas.
Nou, zelfs Arnoud Wokker niet meer weet, dan is het einde
maar als
een beetje...
Maar als ze het luisteren en ze weten het toevallig wel, laten ze jou dan gewoon even bellen.
Ja, dat is een goed idee.
Ja, ik bedoel dat exclusieve interview door met de topmensen van Huawei. Ze mogen ook in de podcast erbij Zeker. Komen. Dat doen we allemaal even graag. Hey Jelle, wat heb jij meegenomen?
Ik wou het ook over chips hebben. Net als Arnoud. Maar dan chips van AMD. Want het gerucht kwam uit deze week, vorige week, weet ik niet meer. Dat AMD aan zijn eigen wifi controller werkt voor laptops. En dan denk je van, oké, dat is niet zo boeiend.
Dat denk ik inderdaad, maar... Jelle.
Waarom vind je dat niet boeiend, Arnoud?
Nou ja, welk chipje dat precies regelt, dat is toch allemaal niet zo relevant. Relevant is wat het ondersteunt. Maar kan ik dan wifi 6 in mijn huis aanleggen of moet ik dan nog even wachten? Zeg maar, daar,
precies,
daar
maar ze hebben allemaal wifi 6. Ja, dus dat dus wat dat betreft maakt het ook weer niet zoveel uit. Maar voor AMD is dit wel heel relevant. En dat is eigenlijk vanwege de manier hoe Intel dat doet met zijn wifi chips. Die hebben namelijk al sinds jaar en dag hun eigen wifi chips. En die maken dan ook onderdeel uit van hun platform. Het vPro platform van Intel bijvoorbeeld. En daarmee kunnen ze dus een set aan beheerders tools bieden aan systeembeheerders als zo'n laptop dat platform ondersteunt. Maar ook in heel veel consumer laptops zie je die Intel kaartjes terug. En het is eigenlijk gewoon een beetje, als je tegenwoordig een laptop koopt en er zit een goedkope wifi chip in, dan is het Realtek. Is het een dure, dan is het Intel. Maar wat Intel ook doet, en dat heb ik altijd een beetje sneaky gevonden, in de huidige chipsets van Intel zit een gedeelte van het wifi gebeuren zit daar al in voorbereid. Waardoor je dus je hoeft alleen nog maar een speciaal Intel wifi kaartje te kopen. Waar dus eigenlijk, dat is dus geen complete wifi kaart. Daar zit dus maar een deel op, want een deel zit in chipset geïntegreerd en een deel zit op het kaartje. En hoef je alleen dat extra kaartje te kopen en dan in je laptop te bouwen als laptopbouwer dus. En dat heeft als voordeel dat omdat het al zo goed geïntegreerd is in de chipset, dat de boel natuurlijk wat zuiniger is en lekker geoptimaliseerd door Intel.
En het nadeel is?
Dat voor AMD, dat zij dat niet hebben.
En dus dat eigenlijk als laptopbouwer, dan ben je gek als je dus niet de koppelverkopen accepteert en gewoon beide bij Intel afneemt.
Het klinkt ook precies niet helemaal oké of zo. Dit is wel een beetje dubieuze praktijk.
Ja, Ik heb me dit al een tijdje afgevraagd of dit oké is of niet. Aan de andere kant, wat ik vermoed dat Intel zegt, als je ze dit vraagt, is dat ze zeggen van ja, oké, maar onze laptop of onze chipset werkt prima samen met kaartjes van Realtek of Broadcom of you name it. Maar ja, je kan ook die van ons kopen en... Maar ja, dan heb je als bonus dat die net wat zuiniger is. Dat is gewoon
Hoe is dit anders dan Microsoft die zegt, nee, maar Internet Explorer werkt het beste met Windows. Het is toch ongeveer hetzelfde. Daarom levert het maar deels al mee. Ja.
Ja, maar die discussie hebben we zo vaak gevoerd. Wat in de ene situatie wel een monopolistenactie is, mag in een andere situatie weer wel. Maar het idee is dus, Jelle, als AMD die dingen ook zelf maakt en het Intel spelletje gaat spelen, dan is dat beter voor de consument, want beter geïntegreerd, lekker zuinig. En laptopbouwers, die heb je ook profijt bij, wat lekker makkelijk.
En ik denk dat AMD ook heel graag de zakelijke markt nog wat meer wil veroveren. En als ze dan zo'n oplossing kunnen bieden, net als Intel vPro, zoiets hebben ze al. Maar dan dus gewoon met die bijbehorende hardware. Ik denk dat AMD dat ook heel graag wil doen. Dus... Daarom vond ik dit heel interessant nieuws. En Arnoud, om je gerust te stellen, het heeft dus ook wifi 6. Dat is al... als het gerucht klopt tenminste.
Ja, ik heb nog een nieuwtje. Als het vraagt hoe nieuwig het is. Ik kreeg gisteren een update op mijn telefoon dat Android 11 uit was.
Dat is heel nieuw.
Yes! En ik merkte dat ik dacht, oké, nou, kist, leer het wel. Doei. Terwijl ik in voorgaande jaren was ik altijd helemaal... Oh man, een nieuwe versie van mijn telefoonsoftware. Nou, dat was een ding. Nou, heeft het denk ik ook mee te maken dat ik al de beta draaide. Dus dan uiteindelijk is het niet zo heel nieuw. Maar ik heb ergens ook een beetje het idee dat het hele bijzondere aan zo'n grote nieuwe telefoonrelease... De update voor de incrementeler. Het is veel meer aan de knopjes draaien. Kleine nieuwe features hier en daar. Omdat er echt enorme vernieuwingen zijn. Maar dat wilde ik even bij jullie toetsen. Of jullie dat ook zo ervaren. Of dat toch jullie nog als een kind op kerstavond zitten te wachten.
Maar je laat even weg wat echt de belangrijkste verrassing was in Android 11. Namelijk, vorige jaren was het alleen telefoons als die van jou. Google Pixel telefoons die de update gelijk kregen. En nu zaten er meer modellen in. Die in één keer de update krijgen. Dus die Android...
Het ging om beta's, toch? Voor die andere
volgens
merken.
Volgens mij was het ook de uiteindelijke release begrepen. Gelijk. Dat was wel de bedoeling, volgens mij.
Nee, dat is verder. Dat leek in de persbericht eventjes zo op. Maar als je daar iets verder in ging graven, bleek dus dat er voor andere merken een beta uit was. Helaas. Maar nogmaals, er zitten dan wel weer leuke vernieuwingen in. Ik bedoel, voor mensen die het niet gevolgd hebben, de manier hoe ze met je notificaties en je conversations omgaan. En zoals elke laatste 3 jaar updates van Android en iOS gaat natuurlijk elke keer om privacy, privacy, privacy. Niet dat dat niet belangrijk is, maar op een gegeven moment is dat ook een soort stabiele factor geworden. Maar ik merkte dat het mij gewoon wat minder deed. En ik kijk even naar Arnoud dan. Ik weet niet of jij dat
ik heb dat deels. Maar waar dit door komt, is eigenlijk vrij simpel. Namelijk dat zo'n Android 11 upgrade, dat is... maar één van de 5 updates die je kan krijgen op je telefoon. En het is eigenlijk niet eens de belangrijkste. Want je hebt natuurlijk gewoon app-updates. En als je op iOS zit, dan ben je gewend dat als Apple een typo heeft gemaakt in de mailclient, dan moet je gewoon wachten op een nieuwe iOS-versie voordat het is gefixt, want dat kan niet apart. En op Android dan is er gewoon een nieuwe versie van Gmail. Die staat in de Play Store en die komt dan automatisch op je telefoon. Dus dat is één. Dan heb je nog de beveiligingsupdates die maandelijks komen of elk kwartaal. Met daarin fixes voor beveiligingslekken. Heel belangrijk voor veiligheid. Daarnaast heb je nu sinds Android 10 de Google Play System updates. Die komen ook af en toe. En die voegen ook geen nieuwe functies toe. Maar die hebben zeg maar wat dingen die niet in die beveiligingsupdates zitten. Die worden dan alvast wel gefixt. Zodat die fixes naar veel meer mensen komen. Zonder dat ze iets hoeven te installeren wat een echte update is. En dan heb je ook nog Google Play Services. Die af en toe geüpdate wordt met nieuwe functies en dat soort dingen. Dus je hebt aan alle kanten kan Android geüpdate worden op hele kleine manieren. En als je dus over het jaar heen kijkt, ja, dan zie je heel veel van die kleine updates. En als ze dan...
Maar je mist een beetje de Big Bang, het moment waarop alles anders is geworden.
Ja, maar de hele interface omgooien, dat doet niemand meer. Want dan raken mensen in de war. Dan denken ze, help, mijn telefoon zag er vroeger nog zo uit en nu is het totaal anders. Dat wil ik helemaal niet.
Nou, wat ik wel serieus tof vind voor mensen die op YouTube kijken, dit is het nieuwe power menu, als je op de powerknop drukt. En hier zitten nu, als je wil, je smart home integratie in. Dus als ik even snel het licht wil dimmen of iets anders aan uit wil zetten, kan ik gewoon lang op de powerknop drukken en dan zit die daar verstopt. Dat is wel echt iets waarvan ik denk, ja, dat gebruik ik nu ook echt meteen.
Maar het zijn wel voornamelijk dat soort dingen natuurlijk. Handigheidjes, andere dingen die bijvoorbeeld al eerder in iOS zaten en die nu dan ook hier bijvoorbeeld built-in screen recording. Ja, hartstikke leuk, maar we weten allemaal al wat het is, wat het kan, wat het doet. Het is handig. Het is
of je
handig
had er een appje voor geïnstalleerd.
Dat ook. Ja. Het is handig dat het nu standaard erbij zit. Maar ja, weet je, het is veel in die hoek volgens mij. En dat is misschien ook wel een beetje de reden, Wout, dat jij nu ook... Ik heb hetzelfde hoor. Ik zie hem staan en ik denk, oh ja, ik zal hem zo even installeren. Maar de tijd dat er inderdaad... Dat het echt één grote bak met allemaal toffe nieuwe features was, is denk ik een beetje voorbij.
Ja,
dat klopt. Dat merk je in het enthousiasme.
Ja.
Maar dat is misschien ook wel precies... een luxe probleem en heel goed, want dat betekent dat er ook niet enorm grote problemen nog zijn die opgelost moeten worden of enorme dingen waar ze op achterlopen. Maar het was zo'n cadeautje altijd goed. Dat je denkt, wow, een nieuwe versie van de software. En dan was er echt wel want, en nogmaals, ik denk ook dat als je de ontwikkelingen volgt, dat ze dan vanaf februari een beta periode hebben lopen, dat maakt ook dat de landing, tuurlijk, wat zachter is.
Ja, maar wat je ziet is, er zitten wat nieuwe dingen in de interface. Nou ja, en dat is het dan. En zelfs die komen waarschijnlijk niet in ongewijzigde vorm naar andere telefoons toe. Dus wat jullie krijgen op jullie Pixels, dat kan iets totaal anders zijn dan wat iemand krijgt met een Galaxy S20, als die over een paar maanden geüpdate wordt, of met een OnePlus 8.
Of ze horen wij... Oh nee, sorry.
maar
die krijgt het nog
niet. Ja, dus dat speelt ook nog mee. Het is een update vooral voor Pixels. En de rest die volgt dan wel ongeveer met die interfacewijzigingen, maar net niet helemaal. Dus ja, dat speelt ook allemaal mee. En daardoor is het ook niet echt een Big Bang of zo.
Nee, maar ik weet wel, in het verleden hadden we dan, hadden ze van die grote technische projecten, wat opeens de accuduur echt gewoon impact had. En dan gingen we benchmarks doen, dan zagen we gewoon echt dingen met accuduur of met gewoon snelheid en vloeiendheid. En die echt die hele grote dingen onder de motorkap, ja, dat hebben ze nou wel gedaan. Dus het is nu meer, uiteindelijk denk ik ook niet dat het slecht is. Want liever dat ze aan de kleine dingetjes moeten werken, dat er echt fundamenteel dingen instorten. Maar als verwend tech-nerdje
voelt dat. En niemand legt het vuur echt aan de schenen. Ik bedoel, je hebt Apple met iOS als concurrent. Nou ja, leuk, maar mensen met een iPhone blijven op een iPhone over het algemeen. Dus die trek je ook niet over de streep met welke Android-versie je ook maar doet. Dus voor wie doen ze het eigenlijk nog? Ja, dat is wel een vraag. Zolang er nog iets was als Windows Phone, dan was er in elk geval nog een concurrent om naar te kijken en die nieuwe dingen kon brengen. Nu is dat
al die Sailfish gebruikers.
Ja. Nee.
Is dat nog een ding? Oké. Okay. Alright. Eye of the Tiger. Dun, 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 dun. Hoofdonderwerp. Hey, misschien moeten we met dat soort jingletjes gaan werken. Laten we daar naar kijken. 2021. Coole jingle. Jelle is helemaal voor.
Ja, zeker.
Dus eerder deze maand, ik moet zeggen, het is maar een goede periode voor componenten. Nvidia komt met zijn nieuwe high-end videokaarten. AMD komt vast met Big Navi binnenkort. We hebben natuurlijk allemaal Zen 3 in de pijplijn. Genoeg kritisch geweest op Intel, naar aanleiding van uitgestelde producten en procedees. Maar toch, Jelle, Tiger Lake, hun aankomende platform voor laptop CPU's, dat lijkt wel wat te worden, toch?
Ja, het lijkt zeker wat te worden. Het is...
Want we hebben Intel bekritiseerd het feit dat het elke hele incrementele stapjes waren op CPU-gebied de laatste tijd. Dat er echt geen grote dingen meer gedaan werden.
Een soort Android-updates van de componentenmarkt, of niet?
Jezus, snel bij.
Kon niet laten.
Basically.
Maar misschien heel even teruggaan. Dus Intel heeft dus nu 10 nanometer CPU's voor laptops.
Ja, hadden ze al.
En dit is dan de tweede generatie daarvan, als ik het goed heb.
Precies.
Maar niet voor desktops.
Nee. En dat is wel interessant inderdaad, want ze zitten dus... Ze kunnen... Dat 10 nanometer proces, dat is blijkbaar dus zo lastig voor ze dat ze niet genoeg chips kunnen maken. We zitten sinds 2015 volgens mij al op 14 nanometer. En voor de desktop blijven we daar ook nog even op. Simpelweg omdat ze niet genoeg chippies kunnen maken. En
laptopjes verdienen ze meer geld op?
Laptops? Ja, dat denk ik wel. Voor de desktop, als het goed is, gaan ze in de tweede helft van 2021 gaan ze dan over op 10 nanometer. En tot die tijd blijven ze gewoon met
z'n allen. Nog een jaar van nu?
Ja. Blijven we nog op 14 nanometer. Maar dan komt wel een hele interessante chip aan. Als het allemaal klopt, dan gaat Intel namelijk op de desktop Big Little chips uitbrengen. Oeh. Met dus 8 snelle cores en 8 zuinige cores. Eigenlijk net als bij smartphones al gebeurt en ook bij Lakefield. Maar goed, dat is een beetje een sidestep.
Oké, dat is 2021.
Precies.
Tiger Lake, wanneer kunnen we... normaal misschien waren we begin deze maand naar IFA gegaan. Lekker met het zoeken naar Duitsland. En dan liepen we daar rond en zei iedereen... Nou, zeer goed. Noise laptops. Die zijn najaar. Dat hadden we niet. Komt dit wel? Wanneer komt dit naar ons toe?
Als het goed is, dit najaar. De geruchten gingen al dat het in oktober de eerste er zouden zijn. Nou, dat wordt wel snel, maar het zou kunnen. November, december, dan komen die Tiger Lake's.
En wat is er dan nieuw?
Nou.
Nu komt-ie.
We gaan er goed voor zitten.
Ga lekker zitten. wat je in het verleden dus zag, is dat, dat Intel heel veel dat 14 nanometer proces ging verbeteren. En dat hebben ze hier dus ook gedaan. Maar het belangrijkste is eigenlijk, of hier hebben ze dus 10 nanometer verbeterd. Het belangrijkste is dat ze nu een nieuwe GPU hebben. En die heet Intel Xe. En die is, als het goed is, echt wel significant sneller dan wat we tot nu toe in een laptopprocessor hebben gezien.
Dus sterker nog, dit moet grote basis vormen voor het feit dat ze op termijn met echt een gaming videokaart voor de desktop willen uitkomen. Dat is op dezelfde tech gebaseerd. Precies. Alleen ze gaan nu een soort proef draaien in laptops.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Sterker nog, ze willen niet alleen... het moet overal zijn, want in datacenters moet die GPU ook gebruikt worden. Of daar wordt al zo'n soort GPU ingezet om bepaalde berekeningen te doen. Dus Intel wil dat alle kanten opschalen. En het komt nu dus in dunne laptopjes terecht.
Oké, een nieuwe GPU, dat is overduidelijk interessant. Vooral als we willen gaan gamen of dingen doen die GPU versneld zijn. Maar wat natuurlijk ook de kritiek op Intel was, is ja, die CPU's, dat is eigenlijk het aloude design waar ze elke keer een klein beetje aan schouwen. Hebben ze nou gewoon echt aan pure rekenkracht wat gedaan?
Ja, nou eigenlijk hadden ze dat dus al gedaan met de vorige generatie 10 nanometer chips. Die had de codenaam Ice Lake. Die hadden al een betere... Een hogere IPC dan de voorgaande generatie. Dus het aantal instructies per kloktik dat die processor kan verwerken.
Ze hadden de kloksnelheid volgens mij flink omlaag gebracht.
Nou ja, dat was dus wel interessant. Want die 14 nanometer chips, die klokken ze gewoon op 5,3 gigahertz gaan ze ondertussen. En de snelste Ice Lake 15 watt was 3,9 gigahertz. Waaraan je ook wel weer kan zien dat 10 nanometer dat niet lekker liep voor ze. Maar ze hebben het nu beter in de vingers, want ze gaan nu dus naar 4,8 gigahertz voor de snelste processor die ze tot nu toe hebben aangekondigd. Dus dat is de i7-1185G7 of zo. Dus dat is echt een behoorlijke sprong van 3,9 gigahertz max naar 4,8 gigahertz. Daar moet ik dan wel weer bij zeggen, dat is natuurlijk die maximale turbosnelheid. Die natuurlijk niet onder, die is niet gegarandeerd. Daarvoor moeten de omstandigheden goed zijn. Hè. De temperatuur mag niet al te hoog zijn en er moet genoeg... power voorhanden zijn. Het power budget wordt dan een beetje opgerekt.
En je accu is binnen 10 minuten leeg.
Je ziet dus ook dat laptopfabrikanten ervoor zorgen dat op het moment dat je op de accu werkt, dat je die maximale snelheid niet haalt. Omdat dat power budget dan gewoon lager is.
Yes.
En het is ook al bekend dat die Tiger Lake processors dus een piek naar 50 watt verbruik kunnen halen.
Terwijl dat... 50 in een laptop?
Ja, dat is op zich niet veel. Want,
ik vond het wel zo. Dat merkte je misschien in mijn reactie.
Het zijn korte piekjes. En dan kan het wel. Dan kan de koeling dat prima aan. Dan kan de rest van de laptop dat prima aan. En ook als je kijkt, de meeste workloads, als je gewoon een beetje achter je computer zit, een paar dingen doet, het snelste wordt dat verwerkt als je dat gewoon in kleine piekjes doet, op een hele hoge klokfrequentie. En een langdurige belasting, wat wij met benchmarks vaak doen, dat heb je wel. Op het moment dat je bijvoorbeeld een video gaat renderen of een afbeelding gaat renderen, dat soort dingen. Dat gebruiken we graag voor gamen. Ja, beetje huistuin en keuken gebruikt, dan zijn juist die korte piekjes naar een hele hoge klokfrequentie die zorgen dat alles lekker snappy blijft aanvoelen. Dus 50 watt piek. Ja, en dit zijn dan die 15 watt processortjes. Ik heb wel eens CPU's gezien, laptop CPU's die naar 130 watt pieken, terwijl ze 45 zouden moeten zijn. Maar goed, dat is hoe het allemaal bij Intel werkt met die turbosnelheid dus.
Maar Jelle, hebben het laatste in vorige aflevering in ieder geval ook vaak genoeg gehad over het feit, hè, AMD komt eindelijk lekker terug op laptopgebied. Je had voor weinig te kiezen. Het was altijd maar Intel CPU's en AMD had niks in de melk te brokkelen. Nou, dat zag er de laatste maanden goed uit. We hadden veel van ze getest. Yes. Is dit dan meteen weer een soort klap die AMD weer terug in zijn mand schopt? Of zet hij die wel weer tegenover?
Nou, ja en nee. Op twee punten is dit waarschijnlijk wel een klap voor AMD. Die 4,8 gigahertz waar ik het over had, daar komt AMD niet aan. Hun snelste laptopprocessor die tikt op het moment op 4,2 gigahertz. En je kan het natuurlijk niet één op één vergelijken. Maar ik verwacht wel dat die Intel-processor op het moment dat je echt naar single-core performance kijkt, dat die Intel-processor sneller is. Als je vervolgens kijkt naar die GPU, die Intel Xe GPU, die ziet er ook echt goed uit op papier. Eigenlijk loopt AMD daar ook een beetje bij achter, want die gebruiken nog hun oude Vega GPU in de huidige laptopprocessors, terwijl ze voor de desktop hebben ze al Navi en binnenkort komt Big Navi dan uit. Dus wat dat betreft lopen ze een beetje achter. Maar ja, AMD heeft één troef en dat is gewoon 8 cores in een 15 watt laptopprocessor. En dat is dan misschien wel weer de zwakte van Tiger Lake. Het maximum is nog steeds 4 cores. En ja, op het moment dat je dus iets aan het doen bent waarbij je veel cores goed kunt gebruiken, dan is een AMD-processor gewoon sneller. Verwacht ik. Moet dit natuurlijk allemaal nog testen op het moment dat die dingen beschikbaar komen. Ik kan me niet voorstellen dat die 8 cores van AMD verslagen worden door 4 cores van Intel. Dit vind ik, als je een beetje terugkijkt, vind ik dat ook wel weer grappig, want vroeger, AMD had op een gegeven moment Trinity processors, de Fusion platform, en toen schermden ze ermee dat ze een hele snelle GPU hadden. Alleen wat dus wel jammer was dat hun CPU niet zo snel was. En zeiden, ja, het kan wel een beetje gecompenseerd worden door de GPU. Nou, het bleek in de praktijk wel tegen te vallen. En nu zie je dat het eigenlijk andersom is. Intel heeft een snelle GPU, maar ja, niet zo heel veel CPU-cores. Dus, vond ik wel grappig.
Dus dan mag de marketingafdeling gewoon een 180 doen.
Ja, precies.
Daar zijn ze vaak op bedreven in. Maar oké, het idee is dus wel dat dit in 2021 naar de desktopmarkt komt. Toch, wat je zegt?
Ja, maar dan waarschijnlijk in een andere vorm, hoor.
Ja, oké. En dan heeft AMD weer Zen 3. Dus die vergelijking, dat kunnen we nu nog, denk ik, nog weinig mee. Hey, maar samen met Tiger Lake hebben we ook het Intel Evo-platform.
Mm-hmm.
Want dat heeft nu ook een naam. Dat hebben we lange tijd gekend als Project Athena. Wat eigenlijk weer volgens mij een soort spirituele opvolger is van het idee van een speciale laptop met Intel goedkeuring is een ultrabook.
Ja, precies.
En dat heet dus nu een Evo platform. Hoe noem ik dat ding dan? Ik kon gewoon aan winkels zeggen, ik wil een ultrabook. Wil ik een Evo boek?
Ja,
Evo?
Ik vind ultrabook ook nog altijd lekker klinken, hoor. Dat hebben ze goed gedaan bij Intel. Die marketingnaam erin gegooid. Ik weet niet wat je moet zeggen. Ik wil graag een Intel Evo laptop.
Oké, ik ga de winkel in. Of ik ga online naar een webshop. Want ik ga er helemaal geen winkel in. En ik zoek een Intel Evo laptop. En waar voldoet die dan aan? Als ik dat zeg. Dat ik dan zeker weet wat zit dan goed.
Dus Intel Evo. Dat is eigenlijk een evolutie van het Project Athena. Platform waar Intel vorig jaar, als ik het goed heb, mee kwam. En dan heeft hij dus een i5 of i7 processor van de Tiger Lake generatie. Hij haalt een bepaalde snelheid op de accu die Intel voor je test. Hij wordt binnen een seconde wakker op het moment dat je als hij dus in standby is, je klapt het scherm open.
Ja, maar dat is wel serieus
binnen een seconde
handig.
Wakker. Ja. Hij zou 9 uur battery life hebben in een real world scenario, opnieuw door Intel getest. En hij moet kunnen snel laden, want je moet met een half uurtje opladen moet je weer 4 uur kunnen werken. Dus dat zijn op zich wel allemaal hele mooie dingen. En in principe, ik zou het dus zo moeten zijn op het moment dat je dan zo'n Evo laptop koopt, dat je dit dus gegarandeerd krijgt.
Maar dat betekent dus niet dat je het niet krijgt als je geen... Sorry hoor, want toen gaan mijn brein pijn doen. Maar als je dus geen Evo-laptop koopt, dan kan je het ook alsnog krijgen. Alleen heeft Intel het niet gecertificeerd, hoor je.
Nou ja, precies zo werkt het. Dus Het werkt twee kanten op. Intel wil graag hun Evo-stickertje op van alles plakken om meer laptops te verkopen. En laptopfabrikanten willen dat stickertje ook graag, omdat ze dan een Evo-laptop hebben en dan het gevoel hebben dat dat een soort van kwaliteitskeurmerk van Intel is. Van, nou ja, deze laptop moet je kopen. Maar goed, je moet dat, je laptop als fabrikant moet je die dus inderdaad door Intel laten certificeren. Intel gaat dat voor je testen en dan zeggen ze van, nou oké, dit is goed, hier heb je een Evo-stickertje. Als een fabrikant dat niet doet, dan zou die eventueel ook nog aan die voorwaarden kunnen voldoen. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een laptop aan al die voorwaarden, behalve het snel laden, voldoet. Hij heeft een oneindig lange accuduur, maar je kan hem niet snel laden. Dus die 4 uur battery life na een half uur laden heeft hij niet. Ja, dan krijg je geen Evo-stickertje. Terwijl het verder wel een prima laptop zou kunnen zijn. Dus dat...
Maar met een oneindig lange accuduur maakt het toch niet uit hoe snel
dat
je
dat klopt had. Waar. Maar ik had trouwens wel het idee dat ultrabook op een gegeven moment echt wel een gevestigde term was. Dat het ook in de markt iets betekende. Ja. Jij spreekt genoeg laptopfabrikant. Heb jij het idee dat dit net zo omarmd gaat worden? Dat we op een gegeven moment echt zeggen, nou, dat Acer ook erop staat of een Asus van, we moeten echt Evo laptops uitbrengen, anders dan doen we niet mee.
Dat durf ik nog niet te zeggen. Daar is dat Evo nog te nieuw voor. Ik weet van, voorheen heette dit Project Athena. Dit is dan de tweede generatie Project Athena, dat ineens Evo heet. In al hun marketing en zo zaten ze wel heel erg voorheen te schermen met dat Project Athena. Dus fabrikanten vinden dit wel belangrijk, ja. Ja.
Dus dan gaan ze ook dit...
Er zijn allemaal eisen natuurlijk die ze eraan stellen. Eén daarvan, die valt me een beetje tegen. En ik had gehoopt dat ze dat wellicht zouden ophogen. Want Athena had die volgens mij ook al. Hebben ze niet gedaan. Namelijk een user-facing webcam van minstens 720p. En dat is dat was misschien vorig jaar, maakte dat niet zo heel veel uit. Maar in 2020 is dat wel degelijk een ding. Dat je een goede webcam wil. Ja. En Evo staat er dus niet onmiddellijk garant voor.
Nee, dat vind ik ook wel een tegenvaller inderdaad. 720p is een beetje de default op laptops. Daar hebben we het in een eerdere podcast ook over gehad. Zelfs laptops van meer dan 1000 euro hebben over het algemeen zo'n 720p webcam.
Nou ja, als het dan 720p is met supergoede beeldkwaliteit en ook als ik met weinig licht werk, dat het nog goed... Ik bedoel, ik hoef het niet... Sorry jongens, ik vind je heel lief, maar ik ga je niet fullscreen in mijn scherm zetten hier. Dus die resolutie vind ik minder belangrijk als gewoon maar de framerate een beetje goed blijft en het niet één grote ruisbakken wordt. Maar ik denk toen ze deze standaard bedachten, toen zaten we nog niet in een global pandemic en werkte iedereen thuis. Dus toen dacht iedereen webcam. Nee. Ja, webcam. Ja. Lekker boeiend. Ja. En Marjelle, betekent dit dan ook dat ze dit najaar met allemaal vernieuwende, verwachten we echt allemaal vernieuwende modellen en vernieuwende designs en zo? Of is dit gewoon, we hadden iets... En we doen een nieuwe platform. Ik zie al een beetje lachen als het 10 jaar gaat worden.
Ik hoop dat altijd. Ik hoop altijd van, er komt nu een chip uit waardoor fabrikanten van laptops ineens hun stoutste dromen kunnen laten uitkomen. Want dan kan ineens super dun worden of een fantastische battery life hebben. Van wat ik tot nu toe heb gezien, valt dat een beetje tegen. Het zijn vooral weer Acer, die komt weer met een Swift 5. Dat doen ze ieder jaar. Die kondigen ze altijd vroeg in de zomer aan. En dan zeggen ze van, ja, er zit de newest Intel processor in, maar we gaan niet vertellen welke. En dan weet je van, oké, nou, dat is dus die ene processor die over een paar maanden uitkomt. Asus heeft weer een Zenbook, maar op zich wel een toffe, ook met een OLED-scherm. En zelfs eentje met een 3x2 scherm met een 3300x2200 resolutie. Dat is ook wel... spannend, heb ik nog niet eerder gezien. Dus op zich, er komen wel wat nieuwe laptopmodellen aan, maar geen wereldschokkende dingen. Dan zit ik meer vooruit te kijken naar de foldable laptops die eraan zitten te komen. Met gewoon...
Mijn laptop kan ook folden. Ja, er zit een heel mooi scharnier in, klapt me elke dag dicht.
Ja, nee, maar jullie weten best wat ik bedoel. Hoe noem ik zo'n ding? Gewoon van die laptops die gewoon... Dat is één groot scherm, één groot OLED-scherm. Dat klap je dan dicht. Net als de Galaxy Fold telefoon. Dat noem je toch ook een foldable, Arnoud?
Ja, ja, telefoons waren niet foldable.
Je kan je telefoon opvouwen, maar dan doet hij het niet meer.
Bendable. Maar daar zeg je wel even nog één ding wat ik nog even in wil haken. OLED. Mm-hmm. Voor mijn gevoel wachten we ook al. Elke goedkope smartphone die je nu koopt heeft een OLED-display. Dat is een beetje normaal. En
ja.
Als je een tv van meer dan 1000 euro wil of kan betalen, dan kun je ook gewoon heel makkelijk een OLED kopen.
Mm-hmm.
Maar bij laptops is het mondjesmaat. Meestal zagen we op CES 1 of 2 modelletjes. Zit daar nog schot in? Of is dat nog steeds iets waar niet echt heel veel aandacht aan besteed wordt?
Dat is dus wel grappig. Want die Asus Zenbook die nu dus onlangs is aangekondigd, die heeft dus een 13-inch OLED-scherm. En dat is weer nieuw. Eigenlijk die eerste generatie OLED-panelen, die waren 14-inch. 2560 bij 1440, geloof ik. Die kwam toen in een paar laptops. Er is een 4K OLED-scherm op 15-inch. En nu is er dus ook een 13-inch OLED-scherm. Dus je ziet wel dat het werkt natuurlijk zo. Asus kan niet een OLED-scherm bouwen. Daar hebben ze een schermfabrikant voor nodig. Dus daar heb je, weet ik veel, Samsung of een andere fabrikant voor nodig. Dus dat moet wel beschikbaar zijn. En je ziet nu dus dat er weer een nieuw maatje beschikbaar komt. Het gaat heel langzaam. Het is absoluut geen revolutie dat er ineens bam overal OLED-schermen in zitten. Maar ja, het loopt wel door. Er komen
het
wel meer OLED-schermen beschikbaar. Ja.
Het komt gestaag. Nou,
Samsung levert geen schermpjes meer aan Huawei, toch? Dus dan hebben ze tijd over.
Als je heel veel van die smartphone-displays naast elkaar plakt, dan kun je wel een laptopscherm ongeveer mee vol.
Beetje duct tape, tuurlijk.
Mee vol krijgen, inderdaad.
En een resolutie dat je dan hebt?
Ja.
Tjonge, nou, trouwens, Huawei maakt ook laptops. Dus, de arme Huawei.
Klopt.
Laatste vraag, want dat Arnoud, het linkje maar waar jij veel mee bezig bent met 5G. We zien ook natuurlijk daar ook wel ontwikkelingen in laptopgebied. En laptops hebben altijd al de laatste jaren de zakelijke laptops wel gewoon simkaarten erin gehad. Dat lijkt misschien nu met 5G wat meer gemeengoed te gaan worden. Maar misschien even vragen aan Jur en aan Jelle. Jullie werken wel eens op een laptop en remote. Hebben we eigenlijk behoefte aan gewoon altijd online met de laptop over 5G? Of is dat dit, denk je, ja, we hebben overal wifi liggen, dus care.
Ja, elke tussenstap die ik eruit kan halen is makkelijk. Ik bedoel, zeker als je op locatie bent waar wifi niet heel relaxed is, dan maak je een verbinding met je mobiele telefoon over het algemeen. Dat is niet moeilijk en dat kan altijd wel. Maar op het moment dat de laptop dat gewoon zelf ingebouwd heeft, scheelt het weer een handeling. Dus heb ik het nodig? Nee, maar dat is vaak zo met nieuwe dingen, dat op het moment dat je het hebt, dan weet je eigenlijk pas dat je het nodig had.
Ja,
dus.
Ja. Ik zou het juist wel heel handig vinden. Zeker als je gewoon. Als wij ooit nog eens naar een beurs gaan.
In 2027.
Als COVID voorbij
is.
Ja, dan hebben we ondertussen al 6G. Maar dat je gewoon overal je laptop uit kan klappen. Ja. Gewoon internet hebt. Geen moeite hoeft te doen met hotspots of met wifi-netwerken die misschien wel of misschien niet veilig zijn. Nee, gewoon
overbelaste 2,4 gig frequenties.
Ja. Of overbelast zijn, gewoon je eigen. Want 5G zorgt natuurlijk ook voor dat er gewoon veel meer capaciteit is. Dat meer mensen, ook als die allemaal met hun 5G-modempje in een laptop zitten, dat die ook allemaal tegelijk kunnen werken en dat het snel blijft gaan. Ja, ik zie er wel wat in.
Kumbaya, zou ik zeggen. Met z'n allen. Als 5G-connoisseur op de redactie, Arnoud. Als jij een nieuwe laptop koopt, moet je dan 5G hebben?
Ik ben het wel ontzettend eens met Jur. Het lost een probleem, maar een hotspotje opzetten is zo gebeurd. Dat is het probleem niet. Maar op het moment dat er inderdaad op plekken en beurzen zijn er echt uitstekend voor. Millimeter wave 5G is, dus echt met die hele hoge frequenties met superveel capaciteit. Ja, dat wil ik. Er is ruimte genoeg in laptops om ook die antennes in te bouwen, denk ik. En als je dat dus hebt, ja, dan kan je gewoon veel hogere snelheden halen dan je.
Dan zit je in zo'n perscentrum, dan staat er gewoon midden in het perscentrum gewoon zo'n mast. Je moet wel line of sight hebben.
Nou, dan ga ik hem in de fik steken.
Ja. Ja, je moet er niet tussen gaan zitten, want dan heb je geen bereik. Dus je moet, dan heb je een mast en dan heb je een ronde tafel eromheen. En dan allemaal plekken waar je laptop kan
leggen. Zegt,
dan werkt het, en, maar dan heb je ook
er omheen, want anders komen er 5G-gekkers naar binnen rennen. Om je mast kapot te maken.
Ja, dat ook.
Maar ik denk voor zover
Wouter,
even...
Wouter, één dingetje, want jij, dat wil je nog wat, ja, wat jij, wat, de vraag die jij stelt is, als jij nu een laptop gaat kopen, moet die dan 5G hebben? En daar kwam mijn voorbehoud een beetje vandaan. Want een laptop is natuurlijk gewoon een duur ding. En ik kan me zo voorstellen dat als er 5G in moet zitten, dan wordt die dan nog een keer wat duurder van. En het is momenteel, als ik nu een laptop zou kopen, voor mij niet het bepalende onderdeel van die laptop. Hij hoeft voor mij nu nog niet per se 5G te hebben voor die aankoop, zeg maar. Maar inderdaad, als je de case verandert, daar is het handig met werk. Tuurlijk is het handig met werk. Dus dat.
Ja. Nou, ik zal het voor onze volgende zakelijke laptops, misschien kunnen we het daar meenemen. Dat ik denk vooral dat zakelijk misschien wel het toverwoord hier is. Hey, dan nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. En dat is nogal een boel. Waaronder hier een van de games met toch wel een van de vetste soundtracks uit mijn jeugd.
De vetste soundtrack uit jouw jeugd. Maar dat is natuurlijk logisch.
En dan weet jij welke game, want jij bent die game aan het reviewen.
Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Is overigens niet de eerste keer dat die geremasterd is. In 2012 had je al Tony Hawk Pro Skater HD. En dat was ook op basis van 1 en 2. Compleet mislukt. Compleet mislukt valt wel mee. Maar gewoon niet helemaal goed gedaan. Voelde net niet lekker. Wel ook een deel van de originele soundtrack. Maar goed, nu is er dus een nieuwe remaster gemaakt. En die zit uitstekend in elkaar. Heeft de oude soundtrack. Heeft ook nieuwe soundtrack erbij. Mocht je dat leuk vinden. Een beetje in dezelfde stijl. Heel handig. Je kunt dus in de menus uitzetten dat die nieuwe liedjes spelen. Je kan echt gewoon alleen de oude liedjes aanzetten als je dat wil. Echt een hele fijne game. Op dit moment moet ik de review nog schrijven. Dus ik weet nog niet helemaal wat het cijfer gaat worden. Maar dat die tof is, is duidelijk. Het is echt, ik wilde toen ik begon te spelen, ik had hem binnen en toen dacht ik, had eigenlijk geen tijd, ik ga even snel een potje doen. 3 uren later, dus ja.
En het is ook moeilijk inschatten voor jou, omdat je het origineel waarschijnlijk ook al gespeeld hebt, maar wat ik al bij remasters afvraag, is dit denk je ook leuk voor mensen die het origineel niet gespeeld hebben?
Ja, dat vind ik inderdaad een moeilijke vraag om te beantwoorden. Waarbij ik wel moet zeggen dat het nu wel opvalt, hoe weinig content er eigenlijk in een game zat uit die tijd. En het is maar goed dat het dan dus Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 bij elkaar gevoegd zijn met een wat uitgebreide multiplayer mode en Create a Park zit er ook in. Dus uiteindelijk alles bij elkaar is het genoeg, maar ik had echt binnen, een uurtje 4-5 was ik door alle levels van Tony Hawk's Pro Skater 2 heen. Toen dacht ik van, goh, dat is toch best wel snel eigenlijk. Helpt natuurlijk wel als je alle gaps en zo allemaal al weet, maar dat.
En toen had je nog geen 100 gig voor een game, hè? Toen
precies. Dat was gewoon op een CD-ROM. Waar draaide dat? PlayStation 2? Ja, CD-ROM'tjes toch?
Dat waren CD-ROM'tjes inderdaad.
700 MB of zo?
Toffe game. En aankomende week inderdaad. Volgens mij, ik moet even de planning erop naslaan, maar aankomend weekend volgens mij online.
Ja, verder nog, collega Willem die is op vakantie, maar voordat hij op vakantie ging, heeft hij zijn eigen powerbank in elkaar gedraaid. Hij leeft nog. Zijn huis is niet ontploft, dus dat is de volgende punt beeld die daar komt. En collega Jeroen, die heeft samen met het videoteam, vonden ze heel erg. Hebben ze gekeken naar de nieuwste high-end camera's van zowel Sony als Canon. Canon had natuurlijk de EOS R5, camera die in 8K kan filmen. En dan niet allemaal foto's achter elkaar zetten, maar daadwerkelijk gewoon een videofile kan afleveren. Wat moet je ermee? Ik mag toch hopen dat een van de vragen is waar Jeroen zich over gebogen heeft. Maar ook Sony's.
Dat is toch wel duidelijk wat je daarmee moet?
Heel veel kroppen.
Ja,
heel veel kroppen uiteindelijk. Precies. Ja, en de Sony A7 S3. En wie een beetje de camerawereld volgt, was dat een beetje de Duke Nukem Forever van de camerawereld. Dat ding werd al zo lang gerumored en die nooit, dat was gewoon, dat ding komt nooit meer uit. Die kwam opeens uit deze zomer. Dus Jeroen is samen met het videoteam druk bezig geweest, heel veel gefilmd. Ik denk ook dat de review beelden op 3 verschillende camera's gefilmd, zeg maar. Dus kijk die vooral lekker als die uitkomt, zou ik zeggen, op YouTube via de app op je tv, om dat tot zijn recht te laten komen. Alright, dan rond ik me af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Hoor je feedback heel graag. Dat kun je doen in de reacties onder de .geek of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer. Doei.
Doei.